Het heet Het Beste Wat We Hebben. Het gaat over een rechter, Lucas. Lucky, mag je hem noemen. Zo noemt zijn vrouw hem toch. Die aan het begin van het boek op een brug staat, misschien wel zal springen. En die toch merkt dat het leven, en zoals hij het leed, misschien niet is wat hij wil. Hij gaat in de buurt van die brug wonen om mogelijke springers tegen te houden. En gaandeweg verspringt ook de focus van het boek naar Lucas en zijn zus Suzanne en de demonen uit hun kindertijd. Misschien is het allergrootste thema, dacht ik, toen ik het boek gisteren dichtsloeg, wel het grote zwijgen en hoe het te doorbreken. En laat dat nu net zijn, toen ik het boek gisteren dichtsloeg en dan die telefoon, die vermalende telefoon weer aanzette, wat ik overal zag verschijnen. Laat dat nu net zijn wat Griet Opdebeek gisteren zelf ook heeft gedaan. Primetime op de Nederlandse televisie in de wereld draait door. Hoe het eens soms met het andere samenvalt en dat dat geen toeval is. Mevrouw Opdebeek, Griet, goedenavond.
Goedenavond.
En jij brengt me in een moeilijk parket. Want door wat jij gisteren hebt verteld in De Wereld Draait Door, bij Matthijs van Nieuwkerk is alles anders. En ik doe dit niet graag, dit soort interviews. Want nu moet ik jou wel naar jouw persoonlijke verhaal achter dit boek vragen.
Dat moet je helemaal niet doen.
Moet niet, maar ik ben een journalist. Ik kan daar nu toch niet meer omheen. Want dat staat nu overal. Je staat overal in grote blokletters op alle sites. Griet Opdebeek vertelt over het misbruik.
Ja, ik heb het zeer bewust niet zitten bestuderen. Dat leek mij om een of andere reden niet verstandig, maar ik heb het van anderen opgevangen dat het inderdaad nogal aanwezig is
overal. Dat kan geen verrassing zijn, toch?
Nee, ja. Nee, en toch nog een beetje wel, in alle eerlijkheid of zo. Ik vond voor mijzelf het echt geen optie meer, hoewel dat ik daar geweldig lang met mijzelf over het heb moeten hebben eerst. Ik heb heel lang gedacht, ja, ik ga gewoon liegen. Het is echt niet heel moeilijk om een soort coherent verhaal te bedenken waarin het belang in de maatschappelijke situatie waar we ons in bevinden met sportclubs en god weet ik waar het allemaal misloopt.
Ik zou daar vrede mee genomen hebben als jij dat soort uitleg had opgedist.
Ja, dat snap ik wel, maar het is een beetje vreemd om te schrijven over een taboe-onderwerp en dan zelf te participeren in het taboe. Dat truist dan zo in tegen alles wat ik in de diepe onderlaag in al mijn boeken eigenlijk probeer te vertellen, namelijk dat er wel degelijk iets bestaat als de maakbare mens. Ik durfde dat zelf niet geloven een jaar of 10 geleden, maar ik ben er ondertussen het wandelende bewijs van. En dat is zo'n optimistische gedachte. En we kunnen dat gebruiken in de wereld van vandaag, waar er heel veel dingen heel erg mislopen en waar er veel reden is om erg ongerust te zijn en heel donkere gedachten te hebben.
En wie is een buitenstaander om te zeggen wat jij wel of niet moet vertellen?
Ja, precies. Ik bedoel, ik heb mijzelf heel lang gekweld met het rondzeulen met zo'n geheim. Ik kan heel moeilijk in woorden vatten hoe drukkend het eigenlijk is om niet alleen in interviews om dingen heen te moeten fietsen, dat kun je nog als een sport bekijken. En dat heb ik tot nu toe ook altijd zo gedaan. Maar waarom zou ik de hand boven het hoofd blijven houden van iemand die nooit voor mij gezorgd heeft, terwijl die eigenlijk als vader daar toch voor was bedoeld? Mm. En dat was toch nog altijd wat ik aan het doen was. Ik legde alle soorten schuld en schaamte bij mijzelf. En dat was de enige reden om niet te spreken. Daar ben ik echt achter gekomen. En dat is iets om toch heel opstandig van te worden. Dat is zo'n vreemde twist dat het juist de slachtoffers zijn die dat een leven lang met zich mee blijven zeulen en hun keuzes daardoor laten bepalen. En ik denk dat het echt heel belangrijk is om daar komaf mee te maken voor mijzelf, maar ook echt in het licht van al de mensen die dat mee hebben gemaakt, of mensen kennen die dat mee hebben gemaakt, of gewoon mensen die beseffen de blauwdruk van mijn jeugd is eigenlijk bepalend op een manier die mij in de weg zit. Want het gaat niet alleen over zoiets als misbruik. Het gaat over alle vormen van jeugden waar dingen niet goed zijn gelopen. Want die mechanismen, dat je bepaalde patronen die ooit geïnstalleerd werden, blijft herhalen, dat is veel universeler dan alleen maar dit specifieke thema.
Mag ik jou nog één ding voorleggen voor we dan toch naar het boek gaan? Hoe jij dat gisteren vertelde en wat jij vertelde over hoe dingen naar boven zijn gekomen en duidelijk zijn geworden, hoe de puzzelstukken in elkaar zijn gevallen, hoe jij dat door middel van therapie als het ware opeens beter kon begrijpen wat er al een heel leven lang aan de hand is en wat je wel voelde, maar misschien niet kon, durfde te benoemen. Daar hebben vandaag al heel veel experts hun licht over laten schijnen. Of dat wel kan, dat je herinneringen verdrinkt. Ja, ik zie je al kwaad kijken.
Kwaad? Ik wist dat niet, dat er daar experts meningen over hadden.
En dat zal niet snel stoppen ook, denk ik. Ja, de meningen zijn verdeeld. Daar sta je niet van te kijken, denk ik. Maar wat als ik jou dat nu voorleg, wat doet dat met jou? Dat jij denkt van, ja, daar gaan we, terwijl ik... Ja, jij weet... Ja, jij zit hier, hè?
Weet je, er bestaat niet zoiets als een therapeut die je iets aanpraat. Mensen die snappen blijkbaar nog altijd niet zo goed wat therapie is, maar als je therapie ondergaat, of ondergaat, dat is ook al een foute woordkeuze eigenlijk, als je kiest voor therapie, jij zit in de driver's seat en dat verandert niet. En dat is echt heel simpel. Als iets niet in u zit, gaat het daar nooit toe komen. Ik zou willen dat whoever dat dan beweerd heeft dat dat allemaal niet zou kunnen. Wel, ik had dan graag gehad dat er een webcam had gestaan en op alle mogelijke plaatsen in mijn persoonlijke huis en daar in die therapieruimte, die daar getuige geweest zijn van die momenten waarop dat doorbreekt. Allee, ik zou zoveel liever een vader hebben gehad die in staat was tot een heel klein beetje in de ideale wereld liefde. En als dat niet kon, dat hij mij gewoon gerust had gelaten. En alles in mij heeft jarenlang ernaar gestreefd om daaraan vast te houden. Het zal wel niet waar zijn. Maar dat zou betekenen dat ik zoveel aspecten van mijn leven en mijn emotionele reacties en de situaties die zich altijd opnieuw... Dat ik dat allemaal zou moeten negeren, dat slaat gewoon nergens op. En dit soort vragen of dit soort meningen van experts, dat is de slechtst denkbare zaak voor elk slachtoffer dat daar nog mee aan het worstelen is, of zelfs niet meer aan het worstelen is. Want dat is een reden om te denken, ik zal maar zwijgen, want ik ga niet geloofd worden. En niet geloofd worden... Ja, ik word daar meteen koud van. Echt waar. Dat is het ergste. Dat is de reden om het niet te vertellen. En als we allemaal blijven zwijgen, dan spelen we alleen maar totaal in de kaart van elke mogelijke dader en helpen we geen enkel slachtoffer vooruit. Maar kijk, wie dat soort wereld mee wil creëren, moet dat dan maar vooral doen. Ik ben blij dat ik de andere stem verkondig.
Je hebt die twee concepten nu laten vallen. Slachtoffer en dader. Slachtofferschap, daderschap. We komen bij het boek, hoor, Griet. Staat heel centraal. En in dit boek bevraag je ook de concepten. Ik lees een stukje voor. Wordt iemand die zelfmoord pleegt een dader? Is een slachtoffer dat zich op dat eigenste moment verweert ook een dader? Waarom vrezen zoveel slachtoffers de dader te zijn geweest? Of toch tenminste de schuldige? En ga zo maar door. Dat is een van de centrale thema's. Dat slachtofferschap of daderschap en de verwevenheid van de twee.
Ja, en waar eindigt verantwoordelijkheid en begint schuld? Ik vind dat ongelooflijk interessante schemerzones. En wanneer bijvoorbeeld een moeder in zo'n situatie... Zo'n gezinnen kunnen niet bestaan als de moeder niet een bepaald soort rol opneemt, namelijk een afwezige. En er kunnen heel veel verklaringen zijn voor die afwezigheid. Sommigen gaan zelfs tot een actieve participatie over, maar dat is een kleine uitzonderlijke groep. Ja, is zo iemand nu een medeslachtoffer of is zo iemand ook een mededader, in a way? Dat vind ik razend interessante concepten en daar wil ik nog verder en dieper over nadenken in de volgende boeken.
Daarom is dit deel 1, hè?
Ja, precies. Ik wou het dan goed doen en het er eens genuanceerd over hebben. Niet de oplossing van het mysterie op het einde van het boek, waardoor je het dan allemaal maar moet verstaan, maar echt eens iets dat probeert in alle mogelijke nuances en complexiteit dat te ontrafelen vanuit alle mogelijke perspectieven. En dat is gewoon, dat is een van de vreemdste dingen die ik bij mezelf heb vastgesteld. Ik heb bijvoorbeeld een zware eetstoornis gehad, anorexia, ik woog nog 38 kilo, dat is later dan ook nog eens teruggekomen, ook er nog eens een jaar mee gezeten, nog niet eens zo heel lang geleden. En dat is toen in gewicht meer binnen de perken gebleven, omdat ik in therapie was, omdat ik het sneller kon onderkennen en zo. En dat heeft te maken met anorexia. Mensen denken altijd dat het gaat over gefotoshopte modellen en alle soort zever. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat is een manier om jezelf te straffen. En je wilt jezelf straffen omdat dat idee van schuld en daderschap, dat is wat je geïncarneerd hebt. Dat is wat je ooit ook verteld is. Dat je dat zelf wilt, dat dat je keuze is, dat dat een rol is die je zo graag opneemt, de grote redder van het hele gezin en in specifiek meer je vader. En dat is, ik vind dat een van de vreemdste twisten eigenlijk in de menselijke psychologie, maar als je er literatuur op naslaat, dan wordt dat overal bevestigd, dat dat ook bijvoorbeeld bij verkrachtingsslachtoffers heel vaak zorgen daders dat er daar effectief een orgasme komt, waardoor mensen die schuld nog meer bij zichzelf leggen, die schaamte nog groter maken. En dat zijn allemaal dingen die elke vorm van herstel keihard in de weg staan.
Ja, en dan is er nog iets. Er is zoiets als verjaring van misbruikfeiten. Want dit hoofdpersonage is, een van de hoofdpersonages, is rechter van beroep en dus beslist zelf af en toe over mensen hun vrijheid, terwijl hij er zelf van beroofd is. Die verjaring is een belangrijk aspect, want ja...
dat is iets heel absurds. Ze hebben het dan opgetrokken van 10 naar 15 jaar, een aantal jaren geleden. Te beginnen vanaf 18 jaar. Hè. En dat is voor de meesten veel te kort om heel dat mysterie te ontrafelen en vervolgens ook nog eens de stap te durven zetten om daar dan mee in een rechtbank te gaan staan en die dader in de ogen te kijken. Dat is een zeer heftig proces. En dus heel veel mensen krijgen de kans niet meer als ze dat al zouden willen. En dat is gewoon, ik vind dat een pervertering van waar justitie voor bedoeld is, in dit specifieke geval. Ja. Maar dat is mijn mening, ik ben natuurlijk geen expert.
Soms is het amper een kwestie van kiezen. We rapen een paar citaten uit dit boek. Ook een van de terugkerende dingen. Je hebt niet altijd de keuze. Er is een vrouw in het boek, Isabelle, of Isabel, die denkt, ik heb het allemaal mooi voor elkaar. En als je dit kiest, dan is rationeel, alles kan zo. Maar soms is dat niet zo.
Je kiest absoluut niet waar je geboren wordt.
Bijvoorbeeld.
Om maar iets te zeggen. Je kiest niet als kind, als je slachtoffer bent van iets, hoe je daar tegenover kan verhouden. Dat is een soort woeste overlevingstocht, waar sommigen dan nog redelijk functionerend uitkomen. En dat kunnen ze dan oplossen als ze willen. Maar er zijn ook mensen, zoals een van de personages in het boek, die zo zwaar gehavend zijn, dat die werkelijk niet zelfstandig kunnen leven. Dat bestaat ook.
Ja, maar een overlevingstocht, elders lees ik, toegetakelden wisten vaak een extra reservoir te vinden waar moed opgeslagen werd. Opgeslagen ligt. Soms zijn die nog sterker.
Dat is iets wat mij blijft verbazen. Ik heb naar aanleiding van deze boeken ook heel veel research gedaan. Ik wou vooral niet mij beperken tot mijn eigen verhaal. Net omdat het dicht bij mij komt, wou ik terug heel veel afstand nemen. En dus ook al de documentaires en zo dat ik over dat soort dingen bekeken heb. Dat is wonderlijk hoe mensen in de weerwil van alle verwachtingen blijven vechten om toch in staat te zijn tot een soort leven waar af en toe ook eens een streep geluk in te ontwaren valt. Ja, ik vind dat heel ontroerend. Dus dat is iets wat ik zie. Mensen die heel erg getart worden, gaan de goede dingen heel erg waarderen en zijn ook bereid vaak om daar heel hard voor te vechten. Zelfs als alles tegen zit.
Dat schrijven van jou, Griet, dat is laat gekomen. Dat was er altijd al op een andere manier. Maar goed, die boeken zijn er laat gekomen, die romans. Ik denk dat je hier naartoe hebt gewerkt en dat je hier nu nog een tijdje mee doorgaat ook. Met dit groot thema dat in je maag zit. Ja, tegelijk is dat ook zwaar. Hier moet je nu nog mee door.
Ja, maar het is ook onontkoombaar. Weet je, Tom Lanois, hè, die heeft moeten wachten tot zijn moeder en zijn vader doodging om het ultieme boek te schrijven, Sprakeloos, over zijn moeder. Dat was voor hem ook een heel belangrijk, weerbarstig, heftig thema, waar ook een prachtig boek in zijn geval uit voortgekomen is. En ik denk dat toch heel veel schrijvers zoiets hebben, dat op een of andere manier op de juiste moment uit moet. En in mijn geval, ik was begonnen aan die roman vanuit het idee, ik ga al die lijnen samenbrengen, dat wordt één boek. En ik merkte eigenlijk toen ik pakweg 60, 70 bladzijden ver was, van ja, dat gaat mij absoluut niet lukken om het op de manier te doen die ik graag wil, heel genuanceerd. En weet je, als ik aan het schrijven ben, dan ben ik aan het proberen om een goed boek te schrijven. Dat is op zichzelf, op dat moment zit ik niet gedompeld in een of ander verwoestend verdriet. Schrijven is juist het ding dat mij heel erg doet ontsnappen aan alle soorten van vervelende, drukkende werkelijkheid. Mensen zeggen vaak, oh, de eenzaamheid van het schrijven. Dan denk ik altijd, het is helemaal niet eenzaam. Op het moment dat je dat aan het doen bent, is dat de realiteit waar je even in zit. En dat is juist heel bevrijdend, of hoe moet ik dat nu noemen? En soms ook kut, hè, want dan trekt dat op niks en dan haalt u zelf weer even en zo. Dat hoort erbij. Maar al bij al is het toch een cadeau om dat te mogen. En ik heb nu eenmaal de geprivilegeerde, dat is een beetje een raar woord om te kiezen, want ik zou liever willen dat ik het niet had moeten meemaken. Maar goed, ik zit nu in de situatie dat ik echt heel goed weet waar ik het over heb. En dat is wel een uniek perspectief. En als schrijver heb je uiteindelijk alleen maar uzelf en alles wat je ooit gedacht, gevoeld, gezien, gelezen hebt. En daar moet het mee doen. Dus het zou dom zijn om dat aan links te laten liggen. Daar ben ik wel van overtuigd.
Die brug, die zelfmoordbrug, zullen we ze maar noemen. Daar staat ook nog iets anders over te lezen. De brug in het boek. Bruggen maken ook een doorreis mogelijk. Want alle beter ligt daar te wachten aan de andere kant. Voelt dat ook zo?
Ja, maar dat is net ook heel eng. Hè? Weet je, je gaat de brug op en je weet, als je halverwege staat, van ja, terug wil ik zeker niet meer, want daar was het echt niet beter. Maar je ziet ook nog niet helemaal wat er voor je ligt.
Ja, maar wat er nu voor dat je ligt. Een... Want jij zegt, ik heb vandaag mijn ogen dicht gedaan, ik heb nog niets gezien, ik wil het niet weten wat iedereen zegt. Ben jij ook bang door wat je hebt verteld? Ben je zeker van hoe je het hebt aangepakt, dat je dat aan kan?
Ja, ik weet in ieder geval dat stilstaan nog nooit iets heeft opgelost. En ik Wat mij ongelooflijk... Ik kwam gisteren dan heel laat thuis uit Amsterdam. En ik had me voorgenomen, nee, ik ga niks lezen. Want voor hetzelfde geld zijn dat echt vervelende dingen die mij gaan ontregelen. En ik moet morgen nog en dat ga ik dan niet aankunnen. En, maar toen dacht ik toch, ja, ik ga eens op mijn auteurspagina op Facebook kijken. Want hatelijke mensen die zich moeten outen met een identiteit doen dat niet per se. En dan bleek inderdaad dat daar het ene na het andere warme boodschap over hadden. En er zat één vrouw tussen, een vrouw van 61 jaar. Die schreef dat ze als kind 4 keer verkracht was door dezelfde persoon. Dat heel lang had verdrukt, dat was dan toch teruggekomen. Ze had daar met niemand over durven spreken. Dat had haar gehinderd op 101 manieren. Ze zei, nu heb ik u gezien, ik ga er iets mee doen. Dan denk ik, ah wel, hè, voor die ene vrouw, alleen al, hè, is het belangrijk dat je dat hebt gedaan. En dan ben er heel emotioneel van geworden. Dat kwam dan van een raar soort type die ik zelf ook allemaal niet kan verklaren. En vanmorgen was ik een dweil. Maar dat krijg je dan ook weer geregeld. Het is belangrijk dat je die dingen blijft aangaan. Dat is de enige manier waarop je... komt ook tot dat soort beloning van eindelijk is een leven waarin je een beetje in evenwicht bent met jezelf en de wereld. En daar ben ik nog altijd hard aan het werk.
Een schrijversleven. Het beste wat we hebben, zo heet dat boek van Griet Op de Beek. Dank je wel.
Jij bedankt.